Ik zal me graag met u een stukje lezen opnieuw uit de brief aan de Galaten. Galaten 4, vers 8 tot 20. Dit zegt Gods woord. Maar destijds toen u God niet kende, hebt u hen gediend die van nature geen goden zijn. En thans, nu u God kent, ja nog meer, nu u door God gekend bent, hoe wendt u zich weer tot de zwakke en arme elementen die u weer opnieuw wilt dienen? U onderhoudt dagen en maanden, tijden en jaren. Ik ben bang voor u, dat ik misschien te vergeefs aan u heb gearbeid. Wees zoals ik, want ook ik ben als uw broeders. Ik smeek het u hebt mij geen onrecht aangedaan. En u weet dat ik u de eerste maal, in lichamelijke zwakheid, het evangelie heb verkondigd. En de verzoeking voor u en mijn lichaam hebt u niet veracht of verafschuwd, maar u nam mij aan als een engel van God, als Christus Jezus. Waar is nu uw zegen voor mij? Want ik getuig van dat u zo mogelijk uw ogen uitgerukt en mij gegeven zou hebben. Ben ik dus uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? Hun ijveren voor u is niet goed. Ze willen u van mij afscheiden, opdat u voor hen ijver betoont. Nu is het goed en het goede altijd ijver te betonen, en niet alleen wanneer ik bij u ben, mijn kinderen, van wie ik opnieuw en bare zweeën ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. En ik wilde wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben met u ten einde raad. Ik denk dat het voor iedereen onder ons stilaan duidelijk is geworden dat deze brief van Paulus aan de Galaten, ondanks het feit dat hij geschreven is aan jonge christenen, niet meteen de aangewezen lectuur is om even tussen de soep en de patatten door te nemen. Maar tegelijkertijd, vrienden, wil ik ook er zorgzaam op toezien dat niemand hier aanwezig vanmorgen het idee zou krijgen dat het Paulus in deze brief enkel en alleen om de juiste leer te doen is. Ik hoop dat het gedetailleerd inzoomen van de afgelopen tijd bij u niet de indruk heeft gewekt, vrienden, dat het hier enkel en alleen gaat om het juiste geloof, de juiste dingen geloven. Het is niet zo, vrienden, dat deze jonge christenen hier in Galatië enkel het voorwerp zijn van een soort theologisch getouwtrek tussen enerzijds die onruststokers en anderzijds de apostel Paulus. Nee, uit wat we gelezen hebben vanmorgen blijkt duidelijk dat Paulus zijn gezindheid en zijn drijfveer om de Galaten weer opnieuw op andere gedachten te brengen, toch wel anders is dan die van zijn tegenstanders, en hun poging beter gezegd, om de Galaten voor zich te winnen. Ik denk dat er een duidelijk onderscheid in is. En daar zou ik eigenlijk uw aandacht willen voor vragen vanmorgen, want uit de wending die de brief neemt hier in dit stukje, en wat we vanmorgen gelezen hebben, kunnen we eigenlijk ontdekken dat in beginsel het probleem onder de huisgemeenten in Galatië in de eerste plaats eigenlijk geen theologisch probleem is, maar een moreel probleem. Wat ik daarmee bedoel, daar kom ik straks op terug. Maar ik wil eerst uw aandacht vestigen, het zal u misschien wel opgevallen zijn tijdens het lezen, dat Paulus hier de Galaten te kennen heeft, nu dat ze eigenlijk zich willen onderwerpen aan de Joodse gebruiken, en dan voornamelijk aan wat hier genoemd wordt, die Joodse kalender, dat hij zegt van, kijk, eigenlijk kun je net zo goed terugkeren tot uw voormalige goden en de gewoonten en gebruiken die je vroeger deed. Dat is eigenlijk wel schokkend dat hij dit zo stelt. Maar hij zegt het wel. Kijk maar nog eens in vers 8 tot 10. Ik lees het u nogmaals voor, zodat je het duidelijk ziet. Maar destijds zegt hij, toen u God niet kende, hebt u hen gediend die van nature geen goden zijn. En thans, nu u God kent, ja nog meer, nu u door God gekend bent, hoe wendt u zich weer tot de zwakke en arme elementen die u weer opnieuw wilt dienen? U onderhoudt dagen en maanden, tijden en jaren. Ik vond dat wel schokkend om dat hier zo te zien. Want in de ogen van de Galaten natuurlijk, ja, lijkt het net dat voor hen, door het houden, zich houden aan deze gewoontes, dat ze een stap voorwaarts zetten. Maar Paulus zegt dat wat ze doen in feite terugkeren is naar hun oude vertrouwde levenswijze, toen dat ze de Heere God nog niet kenden. Daar komt het eigenlijk op neer. Daar wil ik wel toch een minuutje bij stilstaan, want de meesten onder ons, ja, denk ik, hebben niet bepaald godsdienstig geleefd voordat ze de Heer kenden, hè? Ondergetekende toch niet. Ja, voor de meesten onder ons is terugkeren tot In die zin een terugkeren tot de wereld. Een terugkeren tot de oude levensstijl. Maar soms, vrienden, is terugkeren wel ietsje subtieler dan enkel terugkeren naar een zekere voormalige levensstijl. Want als je goed oplet, ja, de Galaten keren hier helemaal niet terug naar een gode van vroeger, maar ze keren wel terug. En dat is wat Paulus het om te doen is, naar een vruchteloze levensstijl. Nu, de vraag dat we hier ons meteen bij moeten stellen is, wat is de oorzaak dat wij, christenen, neigen terug te keren? Want de neiging die de Galaten hebben, is niet alleen hun neiging hoor. De neiging die ons allemaal eigen is. Maar waarom? Nu, ik denk dat het antwoord behoorlijk simpel is, vrienden. De reden is dat de weg die voor ons ligt, ons veel meer gaat kosten dan dat wij bereid zijn of over hebben nu op dit moment. De weg die voor ons ligt, gaat ons veel meer kosten dan wat we er nu voor over hebben. En dat is meestal de reden waarom dat we de neiging hebben om tournee te draaien. Het kan heel gemakkelijk komen, zelfs met goede voornemens. Het kan bijvoorbeeld gebeuren, stel dat je stappen onderneemt om vooruitgang te boeken in je geloofsleven als christen. Of dat je stappen onderneemt om echt een meerwaarde te zijn onder de christenen in je geloofsgemeenschap. En je begint daaraan met goede moed, maar op een gegeven moment kom je erachter dat het allesbehalve makkelijk gaat. Ja, integendeel, dat het nog veel moeilijker gaat en dat het eigenlijk helemaal anders uitdraait dan wat je voordien eigenlijk gewacht en verhoopt had. Op zo'n moment, broeders en zusters, kijken we graag over onze schouder heen naar het verleden. En dan komen we tot de vaststelling dat in de gegeven omstandigheden terugkeren veel gemakkelijker is dan vooruitgaan. En dat is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Herinnert u onze voorouders, toen dat zij verlost werden uit Egypte en ze werden gebracht in de woestijn, ze gingen op weg naar het beloofde land, hadden zij daar ook niet veelvuldig mee te kampen. Ze zagen op tegen het harde leven in de woestijn. Ze zagen op tegen de beproevingen van de woestijnreis. En ze waren keer op keer geneigd om terug te keren naar Egypte. De slavernij van vroeger die leek hen veel aantrekkelijker en gemakkelijker dan de uitdagingen die voor hen lagen. Het verleden, dat zag er voor hen veel rooskleuriger uit dan de toekomst. Verder gaan op de weg die voor ons ligt, vrienden, dat kan enkel op grond van geloof en niet op grond van wat dat voor ogen is. Want het is juist dat wat we zien rondom ons, wat dat voor ons ligt, dat ons juist alle moed gaat ontnemen. Dat is wat met onze voorouders gebeurde en dat is ook wat iedere keer met ons opnieuw gebeurt in dit leven. Teruggaan is veel gemakkelijker. He? Allereerst keer je terug tot wat je al mee vertrouwd bent. Geef gewoon terug naar de dingen van vroeger. Daar heb je absoluut geen geloof voor nodig. He? Je weet wat er achter je ligt. En we moeten ons geen illusies maken, broeders en zusters. Zolang dat we in dit leven zijn, en onze Heer Jezus nog niet verschenen is in heerlijkheid, en die grote heerlijke dag nog niet aangebroken is, zijn ook wij onderweg op een woestijnreis. En wat dat die woestijnreis ons verder te bieden heeft, wat er ons te wachten staat, en waarvoor dat wij ons moeten behoeden, dat kan je heel beknopt samengevat vinden in het boek De Handelingen, in hoofdstuk 14, vers 21 en vers 22. Paulus en Barnabas, die zijn op een eerste zendingsreis nu op de terugweg, en ze gaan de gemeenten bezoeken waar ze voordien het evangelie hebben gebracht en die ontstaan zijn. En ze gaan de broeders en zusters daar op de terugweg bemoedigen en hun hart onder de riem steken. En dan lezen we dit. En nadat zij aan die stad het evangelie hadden verkondigd en vele discipelen hadden gemaakt, keerden zij terug naar Lystra, naar Iconium en naar Antiochië en versterkten de zielen van de discipelen. En nu komt het, terwijl zij hen vermaanden, 1. In het geloof te blijven, 2. En dat wij door vele verdrukkingen Het koninkrijk van God moet hem binnengaan. Zie je wat de woorden dat Paulus en Barnabas de jonge christenen willen behoeden? Te blijven in het geloof, want de weg die voor hen ligt, is een weg met vele uitdagingen en hindernissen. Het is die weg die in de afgelopen 2000 jaar, vrienden, nog helemaal niet veranderd is. En op die weg zijn er heel veel hindernissen, heel veel uitdagingen die enkel in geloof kunnen genomen worden. Het is een moeilijke weg, het is een harde weg. En als je puur op het zicht vertrouwt, dan zijn het onoverkomelijke hindernissen en uitdagingen. Vraag het maar aan onze voorouders. Ze zagen ook overal reuzen. Voor ons gaat dat niet anders zijn, beste vrienden. We moeten ons geen illusies koesteren. Op verschillende momenten in ons leven, in de dagen die voor ons liggen, gaan ook deze dingen voor ons zo lijken. En dan moeten we op voorbereid zijn. Maar de tweede vraag die ze hier meteen stelt is natuurlijk, wat is er gebeurd onder die jonge christenen, dat ze nu ineens geneigd zijn om achteruit te gaan in plaats van vooruit? Wat is er gebeurd? Nu, ik ben natuurlijk angstvallig op zoek gegaan naar een antwoord op deze vraag. En wat daarmee voornamelijk opviel, vrienden, en dan voornamelijk in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6, ga ik straks een stukje uit voorlezen, is het feit dat alle praktische richtlijnen die Paulus geeft in deze brief, dat die gericht zijn op het samenleven als christenen binnen de geloofsgemeenschap. Dat was wel opvallend. Paulus die richt zich hier niet op het innerlijke geloofsleven van de gelaten, maar alle praktische richtlijnen en aanwijzingen dat je hier vindt in deze brief, die zijn gericht tot de gelovigen, tot hij of zij die deel uitmaakt van een geloofsgemeenschap. En de vermaningen die je hier vindt, die zijn van die aard, dat we er kunnen uit afleiden dat die onderlinge omgang binnen die geloofsgemeenschappen in Galatië, op zijn zwakst gezegd, onder druk stonden. Ik geef u een kleine bloemlezing. Galaten 5, vers 13 tot 15. Daar zegt Paulus dit. Want u bent geroepen om vrij te zijn, broeders. Gebruik echter de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, in dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan zegt hij, als u echter elkaar bijt en opeet, kijk dan uit dat u niet door elkaar verslonden wordt. Vers 25, 26. Als wij door de geest leven, laten wij ook door de geest wandelen. Laten wij niet streven naar ijdele eer, terwijl wij elkaar tergen en afgunstig zijn op elkaar. En zijn praktische richtlijnen eindigen ongeveer in vers 9 en vers 10, hoofdstuk 6. En dan zegt hij samenvattend, maar laten wij niet moedeloos worden in goed doen, want te gelegener tijd zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, wanneer wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof. Dus vrienden, als je zo alles op een rijtje zet, dan kreeg ik toch het stille vermoeden dat de geestelijke temperatuur van de geloofsgemeenschappen die Paulus had achtergelaten in Galatië, dat die ondertussen wel drastisch veranderd is. De redenen, die zijn niet duidelijk. Maar we kunnen wel met zekerheid zeggen dat die onderlinge liefde verkild is en dat de bereidwilligheid om elkaar te dienen en goed te doen, ja, toch wel op een dieptepunt is gekomen. Ik heb een aantal commentaren daarop nagelezen wat dat eventueel de suggestie zou kunnen zijn van wat er eigenlijk specifiek gaande is. En een van die commentaren bevatte een stukje uit een boek over het gemeenschapsleven onder christenen van een christen die al lang bij de Heer is. Ik weet niet of je hem kent, misschien heb je zijn naam wel al gehoord, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, dat is een man gods, een Lutheraanse voorganger, theoloog die 3 weken voor het eind van de Tweede Wereldoorlog terechtgesteld is door de Duitsers, omdat hij de Joodse vluchtelingen had ondersteund en omdat hij beschuldigd werd van hoogverraad. En deze man die heeft een, ja, toch wel een interessant boekje geschreven over de gemeenschap onder de christenen. En het stukje dat hier geciteerd werd in dat commentaar wil ik graag met u delen, want het sprak mij ook aan en het was zeer herkenbaar. En misschien zal het ook wel voor u herkenbaar zijn. Hij zegt, al talloze keren is een christengemeenschap aan diggelen geslagen, omdat ze leefden bij het ideaal van een droombeeld. Vooral christenen die het ernstig menen en voor het eerst in de gemeenschap worden binnengebracht, brengen vaak een zeer duidelijk beeld met zich mee hoe het christelijk gemeenschapsleven er zou moeten uitzien en zijn zeer gedreven om dit beeld te realiseren. Maar al snel gaat Gods genade dergelijke fantasieën dwarsbomen. Een zeer grote ontgoocheling in de ander, in christenen in het algemeen, en als we geluk hebben in onszelf, staat ons vast en zeker te wachten, omdat God verlangt om ons te brengen tot het verstaan van authentieke christengemeenschap. Puur op grond van zijn genade zal God ons niet toelaten om te leven in een droomwereld, zelfs niet voor een korte tijd. Want God is geen God van emotionaliteit, maar de God van de waarheid. Alleen de geloofsgemeenschap die deze ervaring van grote ontgoocheling doormaakt in al zijn onaangename en kwade gedaanten, begint te worden wat ze moet zijn in Gods ogen. Dan pas gaat zij beginnen te begrijpen in geloof wat de belofte is die haar is gegeven. En hoe eerder dit moment er komt voor het individu en de geloofsgemeenschap, des te beter voor beiden. Maar een geloofsgemeenschap die dergelijke ontgoochelingen niet kan verdragen, maar zich blijvend vastklampt aan haar ideaalbeeld, terwijl er komaf meegemaakt moet worden, verliest tegelijkertijd de belofte van een duurzame christelijke gemeenschap. Zij is gedoemd om vroeg of laat ten onder te gaan. Ieder menselijk ideaalbeeld dat de christengemeenschap wordt binnengebracht, is een belemmering voor authentieke gemeenschap en moet met de grond gelijk gemaakt worden, zodat de echte gemeenschap kan overleven. Zij die meer houden van hun droom van christengemeenschap dan van de geloofsgemeenschap zelf, worden uiteindelijk de verwoesters van de gemeenschap. Hoe oprecht, eerlijk, welgemeend en offervaardig hun persoonlijke intenties ook mogen zijn. God haat deze wenselijke droombeelden, want het maakt de dromer hoogmoedig en pretentieus. Zij die dromen van een geïdealiseerde gemeenschap, eisen dat hun verlangen vervuld wordt door God, de anderen en zichzelf. Ze komen tot de gemeenschap met hun eisen, stellen hun eigen wetten op, en oordelen de anderen en zelfs God dienovereenkomstig. Ze zijn onvermurbaar, een levend verwijt aan alle anderen binnen de gemeenschapskring. Ze handelen alsof ze hun eigen christengemeenschap moeten in het leven roepen, alsof alleen hun droomidealen de mensen kunnen samenbinden. Wat niet volgens hun manier gebeurt, beschouwen ze als een mislukking. Wanneer sommigen het geloof verliezen in de geloofsgemeenschap waarin ze geplaatst zijn en beginnen met beschuldigingen te uiten tegen haar, dan doen ze er goed aan om zichzelf te onderzoeken of het onderliggende probleem niet hun eigen ideaalbeeld is dat door God aan diggelen geslagen moet worden. En als dit de waarheid is, laten zij dan God dankbaar zijn, omdat hij hen in zo'n hachelijke situatie heeft gebracht. Maar als dit voor hen niet de waarheid is, laten zij ervoor behoeden om hen aan te klagen die God bij elkaar heeft gebracht. Ik vond dat heel indringende woorden. Ik vond het voor mezelf toch zeker zeer herkenbaar. En ik denk dat zij die onder ons al wat langer op weg zijn, ook dit zullen herkennen. Natuurlijk kan ik niet met 100% zekerheid bewijzen, beste vrienden, dat die onderliggende problematiek onder de broeders en zusters in Galatië, dat het dit is wat we net hebben gelezen met elkaar. Maar ik denk dat het een feit is dat onze menselijke ideaalbeelden van hoe een christengemeenschap er zou moeten uitzien volgens ons, een ernstige verhindering is om de geloofsgemeenschap die door God is bijeengebracht, waarlijk lief te hebben met de liefde van Christus. Paulus, die had hier wel 1000 verschillende antwoorden kunnen geven aan de Galaten om hen terug op een goed spoor te krijgen. Maar hij heeft er slechts 1. En het is 1 die cruciaal is om vooruit te komen in het leven, wat onze huidige situatie ook mag zijn, persoonlijk of als geloofsgemeenschap de vuurtoren. En je vindt het in vers 12. Weest zoals ik, want ook ik ben als uw broeders. Ik smeek het u hebt mij geen onrecht gedaan. Er valt al veel over te zeggen, vrienden, maar ik wil voornamelijk bepalen bij de eerste drie woordjes. Wees zoals ik. Of zoals het aantreffen in meerdere brieven van apostel Paulus, wees mijn navolgers. Inderdaad, wees mijn navolgers zoals ik van Christus. Ja, Paulus roept allen op om navolgers van hem te zijn, zoals hij Christus is gevolgd aan het kruis. Herinner u Galaten 2 vers 20? Ik wil het u nogmaals voorlezen. Galaten 2 vers 20, hij zegt dit. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft voor mij. En wat ik nu leef in het lichaam, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Zie je? Paulus, die roept ons op om hem na te volgen. Hij, de gekruisigde, in de voetsporen van Jezus Christus, de gekruisigde. Hij had zich vereenzelvigd met de Heer Jezus Christus op het kruis, en dat is de enige manier om door te gaan, wat de situatie ook mag zijn voor ons, persoonlijk of als gemeente. Vereenzelvigen met het kruis van Christus. Soms is het nodig om nadien in uw leven nog een aantal dingen kwijt te raken aan dat kruis. Kijk, Paulus is ervan overtuigd dat onze persoonlijke ambities, onze idealen, dromen en wensen, ons eigenste leven, dat dat moet met Jezus Christus aan het kruis genageld worden, opdat het goede, de zegen voor de anderen, de vrucht gaat vormen van het leven en de liefde van Christus die in en door ons werkt. Dat is de roeping van het evangelie, beste vrienden. De roeping van het evangelie voor ons leven en de enige weg voorwaarts. Niet alleen voor de Galaten, maar ook voor ons hier allemaal aanwezig. Voor ons als geloofsgemeenschap. Begrijp je nu waarom ik u erop wees dat het onderliggende probleem bij de Galaten, dat dat geen theologisch probleem is. En hoe zou ik het omschrijven? Wel, later in de brief zal het nog duidelijker worden. Maar wat we hier vinden is dat de Galaten niet langer bereid gevonden worden om Paulus na te volgen in het lijden van Christus voor zijn gemeente. Maar het was ooit anders geweest. En dat is de reden ook, vrienden, waarom dat Paulus hen herinnert aan de eerste maal dat hij tot hen kwam. We leren hier dat Paulus zijn bezoek aan de Galaten eigenlijk helemaal niet gepland was. Maar het was het gevolg van het feit dat Paulus genoodzaakt werd door lichamelijke zwakte en ziekte om daar in die streek halt te houden. Nu, welke kwaal hij te lijden had, dat kunnen we onmogelijk achterhalen. Maar we kunnen wel zeggen met zekerheid dat zijn lichamelijke toestand van die aard was, dat geen mens zich aangetrokken wist om in Paulus buurt te verblijven. Dat kunnen we met zekerheid zeggen, want er wordt hier gesproken over een beproeving waaraan de Galaten werden blootgesteld. Ja, ze werden op de proef gesteld, die Galaten, want er is al zo'n man in uw midden en die beweert het goede nieuws te hebben, de blijde boodschap. En hij is zo ziek als een hond. Zou je daar veel waarde aan hechten op het eerste zicht? Dat is wat Paulus ook zegt, dat is de beproeving waarvoor dat ze stonden. En toch vinden we dat de Galaten gehoor gegeven hadden aan de boodschap van het evangelie. En ze waren Paulus zo dankbaar, alsof dat het Jezus Christus zelf was die in hun midden verbleef, zo lezen we hier. Ja, door het evangelie dat werkte in hun harten, hadden ze Paulus zo lief gekregen, dat ze bereid gevonden werden om zeer vergaande persoonlijke offers te brengen, om hem te kunnen dienen en hem tot zegen te zijn. Hij zegt zelfs in vers 15b, want ik getuig van u, dat u zo mogelijk uw ogen uitgerukt en mij gegeven zou hebben. Ja, op dat moment was er geen enkele terughoudendheid bij die Galaten. De liefde van Christus drong hen, zo lezen we hier, om zo ver te gaan dat ze zelfs bereid waren om zichzelf te verminken. Om Paulus tot zegen te kunnen zijn. Maar die eerste liefde van weleer, vrienden, die was ondertussen niet enkel bekoeld, maar was ook omgeslagen in vijandigheid. Vandaar dat Paulus hen die vraag stelt in vers 15a. Waar is nu uw zegen? Waar is nu uw zegen voor mij? Nu, op dat moment. Ben ik dus uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? Ik heb u de waarheid van het evangelie gebracht. En ben ik daardoor uw vijand geworden, zegt hij? Waar is nu uw zegen van toen? Toen was u bereid om uw ogen uit te rekken. Maar nu? Ja, we vinden hier dat de Galaten eigenlijk niet meer bereid zijn om nog iets te vergunnen aan Paulus. Ze konden het niet meer opbrengen. Dat is toch wel een intriestige ontwikkeling, vind ik. Vandaar dat Paulus, de weg aanreikt, de enige weg aanreikt voor de Galaten, en die voor iedereen in elke omstandigheid erin bestaat om uw kruis op te nemen, zoals Paulus, Jezus te volgen. Ja, die Galaten, zo hebben we gezien in de aanhef, die dreigden terug te keren naar een vruchteloze levensstijl. En die bestond erin om religieuze gebruiken en godsdienstige regels te dienen en te bewaren. Ja, eertijds waren ze tot het evangelie gekomen, tot Christus gekomen, en ze hadden ervoor gekozen om mensen en relaties te dienen en te bewaren. Want dat is het doel van het evangelie. Mensen en relaties dienen en bewaren door zelfopofferende liefde, de liefde van Christus, die in en door ons werkt. Anderen tot zegen en tot leven te zijn, ten koste van jezelf. Dat is de liefde van Christus. Maar ja, regels en gebruiken dienen en bewaren, in plaats van mensen en relaties dienen en bewaren, dat leek de Galaten nu veel aantrekkelijker. Ja, dat was het oude vertrouwde, dezelfde vruchteloze levensstijl die ze gepraktiseerd hadden toen ze in hun vorig leven de afgoden dienden. Begreep je wat dat Paulus naartoe wil? Ja, in het evangelie staan nu regels centraal, vrienden, maar relaties. Niet onderhouden en het dienen van religieuze gebruiken en kalenders, maar het onderhouden en dienen van mensen en relaties. Laten we dat nooit vergeten. Dat is een gevaar ook voor ons. We hebben dan geen kalender, maar we hebben wel een wekelijkse kalender. En als uw geloofsleven niet meer is dan uw wekelijkse kalender opvolgen, waar zitten we dan ergens? Begrijpen we dat naartoe wel? De evangelie is geen regels onderhouden en dienen, maar relaties, mensen onderhouden en dienen. Dat is wat Paulus hier hen wil op wijzen. Ja, de Galaten, zo vinden we, die hadden spijtig genoeg Paulus en het evangelie de rug toegekeerd. Vandaar dat Paulus hier gaat spreken in de beeldspraak van een zwangerschap. Hij zegt dat hij opnieuw in barensweeën is voor hen. Ja, de Galaten die moeten bij wijze van spreken opnieuw geboren worden, zodat Christus in hen gestalte kan krijgen. En Paulus die is hier duidelijk, zo lezen we vers 20, ten einde raad. Maar dat betekent niet dat hij hen opgeeft. De brief, vrienden, eindigt niet in 4 vers 20. Hij mag ervan overtuigd zijn dat Paulus ernstig leed onder die geloofscrisis van de Galaten. Niet omwille van wat zij hem hiermee aandeden. U hebt het gelezen, hij zegt het zelf. U hebt mij geen onrecht aangedaan, vers 12. Maar omwille van wat ze zichzelf en elkaar nu aandeden. Want ze deden zichzelf en elkaar tekort door de weg van het discipelschap en de weg van het zelfverloochenende kruis af te wijzen. Zie je nu waarom ik dat straks aangaf, dat de onderliggende kern van de situatie geen theologisch probleem is, maar een moreel probleem? Paulus zegt, ik smeek jullie, wees mijn navolgers. Je moet niet denken dat Paulus hier even nu, in plaats van de theologie, het geweer van schouder verandert en de emotionele, sentimentele toer opgaat. Helemaal niet, vrienden. Als apostel heeft hij slechts één ding voor ogen. Hij verlangt ernaar dat Christus gestalte krijgt in de Galaten. En hij is bereid, zoals een moeder voor haar kinderen, elk mogelijk offer te brengen dat daarvoor noodzakelijk is. Dat is nu zo typerend voor moeders. En er zitten hier veel goede moeders. Moeders zijn bereid om zichzelf tekort te doen voor het welzijn van hun kinderen. Daar kunnen wij als mannen nog wel iets van leren. Want dat is vaak bij ons een stuk minder. Maar onze zusters, die blinken daarin uit. En dat is waarom dat Paulus ze hier ook een moeder noemt. Paulus, vriendin, die kan uiteindelijk geen innerlijke voldoening kennen, los van het succes die zijn bediening heeft in het leven van hen die tot hem zijn gebracht. Het welzijn van zijn bekeerlingen. Alleen als zijn broeders en zusters vaststaan in het geloof en wandelen in de waarheid, is Paulus dankbaar en gelukkig. En als dat niet het geval is, is hij meer dan teleurgesteld. En ik zuig dat niet uit met een duim, kijk maar eens in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, vers 19 en vers 20. Daar vindt u die motivatie. Hij zegt dat duidelijk, want wat is onze hoop of blijdschap of kroon van de roem? Bent u niet juist tegenover onze Heer Jezus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Ja man, en die Galaten zijn u niet bepaald de doetjes waar uw hart naar uitgaat als je ziet wat ze doen met Paulus. Maar hoe kan het dat Paulus zo'n volhardende, standvaste geliefde betoont aan zijn broeders en zusters in Galatië? Het antwoord, vrienden, is heel simpel, maar wel noodzakelijk voor ieder van ons, willen we volharden in de liefde van Christus om elkaar blijvend te dienen en tot zegen te zijn. Het antwoord is dit, Paulus, die investeert zijn leven in de medegelovigen naar het voorbeeld van Christus. Die man investeert zijn leven. Dat is de enige manier om te groeien met elkaar in de liefde en die bestaat erin die weg om ons leven af te leggen en bereidwillig te zijn om ons leven te investeren in het leven van de ander. Paulus heeft dat principe van de Heer Jezus geleerd. U kent het principe ook. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart naar uitgaan. Investeerde niets en uw hart volgt automatisch. Je moet daar geen moeite voor doen. Maar je moet er wel in investeren. En dat is wat Paulus hier doet. Hij investeert aanhoudend in de levens van de ander. En hij was daarin bereid te gaan als een moeder. Een moeder die bereid is om zichzelf tekort te doen voor haar kinderen. Kijk maar eens naar de kleine Silas. Je blinkt in zijn peren. Je vet dat je naam hebt. Maar kijk eens naar moeder Naomi. Veel slapeloze nachten en het kost daar veel moeite. Begrijp je waarom dat Paulus uiteindelijk dit als voorbeeld aanreikt? Hij was bereid om zichzelf tekort te doen, om te lijden daarvoor. Aan het eind van deze brief zegt hij in Galaten 6 vers 17, kijkt u maar, overigens zegt hij, laat niemand mij lastig vallen, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam. Dat is niet de stigmata, he? Maar ik wil in de beeldspraak blijven, beste vrienden. Mag ik u vragen vanmorgen? Hebt u al veel zwangerschapsstriemen? Hebt u er al veel? Draagt u al de merktekens van het lijden van de Heer Jezus Christus in u? Omwille van de bereidwilligheid om te lijden voor het welzijn van uw broers en uw zusters. Hoeveel van uw vermogen en van uw tijd hebt u de afgelopen weken, maanden geïnvesteerd, omdat u zo graag wil dat Christus gestalte krijgt in uw broers en uw zusters? Bent u als Paulus? Zijn wij als Paulus een sprekend voorbeeld voor de mensen rondom ons, van die zelfovergave, van die liefde van de Heer Jezus Christus? Kunnen anderen dat zien? Of zijn moet ik niet naar mij, hè? Kijk maar naar Paulus. Dat gaat niet, hè? Kun je dat niet zeggen, hè? Kijk maar naar Paulus. Iedereen van ons moet erin een voorbeeld zijn. Broeders en zusters, we weten allemaal hoe makkelijk dat ons eigen ik opnieuw centraal zetten in ons leven. Ook als het aankomt op dienstbaarheid naar anderen toe. Maar we moeten er echt voor vechten in dit leven om de Heer Jezus Christus centraal te stellen. Want alleen als we bereid zijn om ons leven te investeren en bereid zijn om lijden te verdragen terwille van de ander, zodat Christus in hen gestalte krijgt, in die mate zijn we navolgers van Paulus en van de Heer Jezus Christus. Dat is de weg waarin we Paulus moeten volgen. Dat is de weg van discipelschap. Dat is de weg van het kruis opnemen en Jezus Christus achterna gaan om elkaar te dienen in liefde, geleid door de Geest van God. Dat is de enige oplossing, beste vrienden. De enige manier om vooruitgang te maken op onze woestijnreis, op weg naar het hemelse vaderland, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Amen.